Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen Psalm 92 en daarvan het tweede en achtste vers. 92 vers 2. Het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem die het al gebiedt op harp en luid te danken. En het achtste vers: in hun grijze dagen blijft hun vreugde gewis. 2 en 8 van 92. Wij openen de schriften in het Nieuwe Testament, lezen eruit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Efeze, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Efeze 2, vers 1 tot en met 10. En daarna zingen wij op Psalm 105, het 24e vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. En wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. We lezen Efeze 2, vers 1 tot en met 10, zingen Psalm 105, vers 24 en doen belijdenis des geloofs.
En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld en naar de overste van de macht der lucht en van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, en niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, en Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het gedeelte dat wij gelezen hebben is ook gegrond onze belijdenis zoals we die vinden in de Heidelbergse Catechismus, zondag 33. We willen nog één keer luisteren naar het onderwijs van het leerboek over de waarachtige bekering. Ik lees de vragen 90 en 91. Wat is de opstanding des nieuwe mensen? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof, naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden. En niet die op ons goeddunken of op ons menseninzettingen gegrond zijn. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Eeuwige, drie-enige God, wij zoeken uw aangezicht hier op deze plaats voor de tweede maal, om u allereerst te danken dat u ons deze dag geeft, dat u ons dit gebouw geeft, dat we een Bijbel voor ons mogen hebben liggen waaruit we gelezen hebben, en dat u ook een uitlegger van de schriften gegeven hebt om naar de gaven die hem geschonken zijn uw woord te verkondigen. En we danken u, Heren, voor de belijdenis die we uit de kerk der eeuwen hebben overgeleverd gekregen, aan de hand waarvan wij rondgeleid worden in de schriften, en die ons doet stilstaan bij die zo belangrijke thema's uit uw woord. En opnieuw willen we stilstaan bij een van de hoofdthema's uit dat woord, de waarachtige bekering. We hebben erbij stilgestaan, Heren, een aantal weken geleden, de noodzakelijkheid van die bekering. En ook van de inhoud van die bekering. Wat het nu betekent om door u bekeerd te worden. Heren, wij bidden u, wilt u ons leiden in de prediking, in het luisteren, in het overdenken daarvan. Maar bovenal bidden wij u om uw Heilige Geest, die ons deze dingen ook waarachtig doet beleven. Die hartelijke droefheid naar u vanwege de zonde, omdat we u vertoornd hebben. Het haten en het vluchten bij de zonde vandaan. Maar ook die hartelijke vreugde in u door de Heere Jezus Christus. En Heren, daar is niet minder dan een wonder voor nodig. Zo hebben we dat ook gelezen vanuit die zo bekende woorden uit Efeze 2. De mens die dood is door misdaden en zonden. En springlevend is in de zonden. Die kan en wil zich nooit onderwerpen aan uw heilige wet. Die zal nooit naar u vragen, die zal nooit een lust hebben om in goede werken te leven. En daarom bidden wij u, Heren, om die levendmakende geest, die ons de stem doet horen van de Zoon van God, die ons doet leren ook de plaats en de bron en de functie van de goede werken. Een van de zaken, Heere, waar door de eeuwen heen het meest in gedwaald wordt. Niet alleen door de Farizeeën en door de Roomsen, maar het komt vandaag nog steeds voor. Het zit ons zo in het bloed. Want we zijn immers geschapen in dat werkverbond dat u had opgericht. Met daarbij de eis, doe dat en gij zult leven. En u had de mens geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, opdat ze naar de eis van het werkverbond zouden kunnen leven. En door dat werkverbond zouden kunnen zalig worden. Maar toen heeft de mens die goede gaven misbruikt. Wilde als God zijn. En is ze van die top van eer in die eeuwige verwoesting neergestort. En daaruit kunnen we onszelf door de goede werken nooit meer opbrengen. Maar als u uw volk bekeert, Heere, dan zullen ze toch weer die lust en die liefde ontvangen om in goede werken te leven. En als we daarbij stilstaan, Heere, geef dat wij begrijpen zullen welke plaats dat die goede werken hebben en wanneer ze ook een functie hebben. Bewaar ons voor die oude dwaling, die oude monnik in ons alle leven die altijd maar wil helpen en wil meewerken en wil verdienen. Maar leer ons, Heere, wat u al uw volk in beginsel leert. Dat onze gerechtigheden en wegwerpelijk kleed zijn en onze beste werken met zonde bevlekt. En geef ons, Heere, dat wij als we gaan werken, als we mogen werken, we dat doen mogen niet als een slaaf, maar als een kind. De vrijheid van de kinderen Gods. Zo'n geheimenis, Heere. Zo'n diepte in het geestelijke leven. Waar nog zoveel strijd en zoveel onkunde over is. En daarom bidden wij u, Heere, geef ons dan verstand met goddelijk licht bestraald. En help ons om deze waarheid te verstaan en ook te beleven en te praktiseren. We bidden u, Heere, om de voortgang van uw koninkrijk onder ons, in ons hart en leven, in onze gemeente, in de kerken hier in Barendrecht, maar ook buiten onze dorpsgrens. In al die kerken waar vandaag nog uw woord mag worden geopend. We danken u voor het vele en het goede dat we in dat opzicht nog mogen hebben. Maar we bidden u ook voor ons land en volk waar zoveel heidendom is. Waar weinig of geen vreze des Heren gevonden wordt. Heren, wilt u aan ons gedenken. Aan uw trouw en aan uw genadeverbond dat toch eertijds ook in Nederland zoveel rijke vrucht heeft mogen dragen. We bidden u voor de kerken in deze wereld. In het bijzonder ook die kerken waar er geen vrijheid is om uw woord te lezen en te belijden. Uw volk dat in de verdrukking leeft. Maar ook uw kerk in plaatsen waar oorlog is. Waar bloedvergieten is. En dan zijn er zoveel plaatsen, Heren, waar zoveel leed is. In de Oekraïne, maar ook in Rusland. Vele plaatsen in deze wereld waar het niet vanzelfsprekend is dat mensen in alle rust en vrede bij elkaar kunnen komen. We dragen ook de kerk in Israël aan u op. We bidden u voor hen die op allerlei manieren onder het volk van de Joden verkeren en daar ook onder lijden. Niet alleen vanwege de oorlog die daar gaande is, maar ook vanwege de verdrukking, vanwege de orthodoxe Joden. Heren, wij bidden u voor dat hele volk, het geseculariseerde deel en het orthodoxe deel. Of dat u de waarachtige bekering ook daar wilt werken. Die afsterving van die oude mens, van die eigen gerechtigheden ook, maar ook de opstanding in en door de Heer Jezus Christus. We bidden u voor deze wereld, het heidendom. Vanochtend, Heren, hebben wij stilgestaan bij een van de oude profetieën, waaruit toch duidelijk werd dat u, Heer Jezus Christus, tot een banier der volken opgericht bent. En dat heidenen naar u zullen vragen. Heere, laten die oude beloften die Gij op zoveel manieren vervuld hebt, ook vandaag de dag mogen vervuld worden. En wilt U zo in deze wegstervende, in dit wegstervende jaar 2023 toch nog bekeringen geven en in deze wereld spreken. Wilt U aan onze overheden gedenken, plaatselijk, regionaal en landelijk, alle pogingen om tot een nieuw kabinet te komen. Geef wijsheid aan degene die Gij daartoe hebt geroepen. We bidden U, Heere, voor al die wetgevers die van U het zwaard hebben gekregen, die een dienares van God zijn, hoewel ze dat niet verstaan. Maar Heere, geef daarom dat zij die vanuit Uw woord in de politiek mogen arbeiden, dat ook aan de overheden mogen duidelijk maken. Wilt U ze gelegenheid en vrijmoedigheid geven om dat woord te openen? We bidden U voor ons vorstenhuis, de koning en de koningin, met allen die hen lief zijn. Het hele huis van Oranje, waar Gij middelijkerwijs ook in onze lage landen bij de zee zoveel zegen door hebt gegeven in het verleden, door de leer die naar de godzaligheid is, de gereformeerde leer, hier ook een plaats hebt willen geven. En Heere, geef dat ook in het nageslacht van de Oranjes dat ook nog mag worden beleefd. Hoe de mens op het diepst vernederd wordt en hoe Gij op het hoogst verhoogd wordt in en door het geloof in de Heer Jezus Christus. Heere, zo zien wij op tot U. Wilt U ons aanzien in Uw genade? Wilt U ons bewaren bij Uw woord? En wilt U werken door het woord en door Uw geest en het toepassen aan onze harten? Geef ons een gezegende dienst. Help ons in alle dingen die er te doen zijn, in de ondersteunende werkzaamheden van de koster en ook de organist, de kerkenraad. Wilt U ons allen in Uw genade aanzien? En geef ons zo een gezegend uur, Heer, opdat we mogen zeggen dat het goed was om hier te zijn, omdat U aan deze plaats was en we Uw stem hebben mogen horen. Doe het uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 119, de versen 83, 84 en 86. 119 vers 83, wat vrede heeft elk die Uwe wet bemint. Vers 84, mijn ziel bewaart Uw trouwgetuigenis. En vers 86, dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer. 83, 84 en 86 van Psalm 119. Terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heer zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij de berijming van de 10 geboden, het 9e vers. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit, gen door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Dat is het 9e van de berijming van de 10 geboden, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, nog eenmaal willen wij samen luisteren naar wat de catechismus zegt over dat zo belangrijke thema van de waarachtige bekering. Een van de hoofdthema's uit de Heilige Schrift. En ik roep u nog even heel kort in herinnering wat we daar tot nu toe over hebben overdacht. Allereerst hebben we stilgestaan in het algemeen bij wat bekering is. Wat de schriften zeggen over de waarachtige bekering, over de noodzaak van de bekering. De Heer Jezus zegt immers, één ding is nodig. En dan doelt hij op de bekering, de waarachtige bekering tot God. We hebben ook nagedacht over de inhoud van de bekering. Wat bedoelt de schrift daar dan mee als het gaat over bekering? Een radicale omkering, een wezenlijke verandering die we hebben geïllustreerd aan de hand van die gelijkenis van de verloren zoon. We hebben die verloren zoon weg zien gaan bij zijn vader omdat hij hele harde gedachten had over zijn vader en over de wil van zijn vader en over wat er allemaal in huis gebeurde. Hij had hele gedachten over de wereld en over de zonde. Totdat hij tot zichzelf kwam. En toen ging hij heel anders denken. Anders denken over zijn vader, over dat de dienst aan zijn vader, over het huis van zijn vader, over het leven met zijn vader. Hij ging anders denken ook over de wereld en over de zonde. En de catechismus heeft dat genoemd. Dat deel van de waarachtige bekering, de afsterving van de oude mens. Een hartelijke droefheid over de zonde, vanwege de toorn van God. Dat was dan de tweede prediking die we hebben beluisterd aan de hand van vraag en antwoord 89. En dan de derde preek, vorige keer ging dan over de opstanding van de nieuwe mens. Waarbij we alleen dat eerste gedeelte van antwoord 90 hebben besproken. Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Dat het ook een onmisbaar element is in de waarachtige bekering, in het ware geloofsleven van een kind van God. Niet alleen droefheid, niet alleen afsterving, maar ook een hartelijke vreugde. Ik ben zeer vrolijk in de Heere, zo zegt de profeet Jesaja. En ook van de verloren zoon lezen wij het. Dat zij begonnen vrolijk te zijn. Een hartelijke vreugde in God door Christus. Maar dan is er nog een aspect, en daar willen we dan nu vanmiddag bij stilstaan, dat in het tweede gedeelte van antwoord 90 en ook in antwoord 91 aan de orde komt. Ook dat kunnen we weer illustreren aan de hand van die gelijkenis van de verloren zoon. Die zoon die kreeg niet alleen zijn vader lief, maar hij kreeg ook de dienst aan zijn vader lief. Want hij vroeg immers, althans dat was hij van plan om dat te zeggen, maak mij een van uw huurlingen. Hij wilde zo graag weer in de dienst van zijn vader komen. Hij kreeg liefde tot de dienst aan zijn vader. En dat is het aspect dat de catechismus hier in vraag en antwoord 91 wil belichten. De liefdedienst aan God. Niet om daar iets mee te verdienen. Want er liggen geen verdiensten in de goede werken. Maar vanuit de liefde tot God wordt die dienst een liefdedienst. In dankbaarheid. Wel nu, dat is het onderwerp van de catechismus voor deze middag, wat onze aandacht vraagt, waarin het dus gaat om de goede werken. Dat schrijven we dan boven de prediking, de goede werken. We letten allereerst op de bron. Dat is het waar geloof, alleen die uit een waar geloof geschieden. Ten tweede de norm van de goede werken. Naar de wet Gods, daar worden ze door genormeerd. En ook het doel van die goede werken, alleen hem ter eer geschieden. Dus de goede werken, we letten op hun bron, het geloof, op een norm, de wet en het doel, Gods eer. Allereerst dus de bron. Waar komt dat nou vandaan als een mens, zoals de catechismus dat noemt, goede werken gaat doen? En dan goed in de zin van wat God goed vindt. Nou, in het tweede gedeelte van antwoord 90 werd al gezegd dat er een ernstige lust en liefde komt om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Dat hoort dus bij de opstanding van de nieuwe mens. Je ontvangt als vrucht van de wedergeboorte door het geloof een ernstige lust om naar de wil van God in goede werken te leven. En daarmee geeft de catechismus dus indirect aan dat dat aanvankelijk er niet was bij de mens. Bij de oude mens, bij de zondige mens, is er geen lust om de Heere te vrezen. Is er geen lust om naar de wil van God te leven. We zien dat bijvoorbeeld bij Adam en Eva. Zij kenden de wil van God. Zij waren geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Ze wisten precies wat God van hen vroeg, wat God van hen wilde. Ze kenden het gebod van God en ze hadden de eer van God op het oog. Maar door de zondeval is dat allemaal veranderd. Door ingeven van de duivel en door eigen vrije wil zijn Adam en Eva tegen God opgestaan en hebben ze toch gedaan waarvan God gezegd had: gij zult niet. En door die eerste en die oude oerzonde, de opstand tegen God, is de mens onbekwaam geworden tot enig zaligmakend goed en is hij geneigd tot alle kwaad. De mens is zijn bekwaamheden, zijn eigenschappen, zijn deugden kwijtgeraakt om naar de wil van God in goede werken te leven. En dat heeft dat eerste oudere paar, Adam en Eva, doorgegeven door middel van wat we noemen de erfzonde, de erfschuld en de erfsmet, doorgegeven aan hun nageslacht. En wij, zoveel duizenden jaren daarna, als Adams kinderen, kunnen niet anders dan ook vanuit die verdorven natuur leven. In zonden ontvangen, in ongerechtigheid geboren. En we hebben geen lust en geen liefde om naar de wil van God in goede werken te leven. We leven vanuit een verdorven beginsel. De oude mens, zoals de schrift dat noemt. Of het vlees. De zonde die in ons woont. Dat vlees waarvan Paulus in Romeinen 7 zegt, dat onderwerpt zich niet aan de wet van God. Dat heeft geen lust om de wil van God te gehoorzamen. Hij wil het niet eens, maar hij kan het ook niet eens. Omdat dat vlees, die oude Adam, verdorven is. Het bedenken van dat vlees, dat is vijandschap tegen God. Dat zijn zo de dingen die we in de Bijbel lezen als het gaat om hoe wij geboren worden. Wie wij als mensen van nature zijn. Hoe mooi wij dat vlees ook kunnen opknappen. En wat voor pogingen wij ook doen om dat verdorven bestaan wat te camoufleren. Hoe kunstig dat we dat misschien ook wel willen, maar ten diepste zit dat in het leven van elk mens. We hebben dat gelezen uit Efeze 2. We doen de wil des vleeses en der gedachten. Zowel de Jood als de Griek, de wereldling en de kerkmens. En hij zal dat ook blijven doen. Vrijwillig, tot zijn levenseinde toe. Tenzij dat God ingrijpt. Tenzij dat God de mens die dood is door misdaden en zonden tot leven wekt. En dan krijgen we dus wat we gezien hebben bij de verloren zoon. Hij komt tot zichzelf. Hij krijgt andere gedachten over zijn vader. Hij krijgt andere gedachten over de dienst van zijn vader. Hij krijgt andere gedachten over de zonde en over de wereld. Andere gedachten over zichzelf. Hij ziet ineens hoe goed die vader is. En wat een goede dienst dat het is om die vader te dienen. Want die huurlingen, die hebben overvloed, zo zegt hij. Hij gaat anders denken. Hij krijgt ook een hele andere kijk op de wil van zijn vader. Eerst wilde hij zich helemaal niet onderwerpen aan de wil van die vader. Dat was hem als een knellend juk. Hij wilde daarvan bevrijd worden. Hij wilde niet al die regels meer en al die werken opgedragen krijgen. Hij liep van huis weg. Hij wilde vrij zijn, in de wereld leven. Maar hij kwam erachter dat dat een harde dienst is. En nu denkt hij dus anders over de wil van zijn vader. Nu hij daar bij die varkens zit. En nu hij vergaat van de honger. Nu krijgt hij goede gedachten van zijn vader. En nu wil hij terug naar zijn vader. Niet alleen om te belijden dat hij gezondigd heeft tegen zijn vader. En tegen de hemel, tegen de God van zijn vader. Maar hij wil graag ook weer terug naar de dienst van zijn vader. Maak mij een van uw huurlingen, zo zegt hij. En zo zien we wat de catechismus hier dat noemt. Een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Vroeger wilde hij als kind niet naar de wil van zijn vader luisteren. Maar nu zou hij zich gelukkig prijzen. Als hij maar zo'n dagloner, zo'n huurling zou mogen zijn. En hij zou het helemaal niet erg vinden als zijn vader dan zou zeggen, en nu ga je dit doen. En nu wil ik dat je dat gaat doen. Hij vraagt erom, maak mij een van uw huurlingen. Want de dienst van zijn vader, die heeft zijn hart gekregen. En daar zien we toch wat de catechismus hier noemt, een ernstige lust en liefde. Om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Zo moeten wij dat tweede deel van het antwoord dus verstaan. En daarmee hebben we ongemerkt dus eigenlijk al een bewijs gekregen, gemeente, dat wat de catechismus hier zegt, dat dat heel bijbels is. En er zijn er natuurlijk nog zoveel, legio andere schriftgedeelten die laten zien dat vanuit de opstanding van de nieuwe mens die ernstige lust en liefde er komt. He, zoals we dat hebben bezongen vanuit Psalm 119. Het voorbeeld, het grote voorbeeld uit de Bijbel. De langste psalm die we kennen, maar die vol staat van deze lust. Van dit verlangen. Deze liefde voor God en voor zijn wet. De psalmen die we gezongen hebben. Hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting de ganse dag. In bijna elk vers in Psalm 119 treffen we die ernstige lust en liefde om naar de wil van God in goede werken te leven. Dan nu, zo zult u het met de catechismus dus ook eens zijn. Dat het voluit schriftuurlijk is om zo over de goede werken te leven, te denken. Een hartelijke en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in goede werken te leven. Maar, zo zegt iemand, dat kan natuurlijk nou wel de lust zijn, dat kan ook wel het verlangen zijn, dat kan ook wel de wil zijn van iemand die wedergeboren is. En die door het waarachtig geloof in Christus is ingelijfd. En die door de geest de aanneming tot kinderen ontvangen heeft. Dan kan die wil er zijn en dan kan dat verlangen er zijn en dan kan die liefde in het hart leven, maar kan die mens dat dan? Die bekeerde mens. Die dus die hartelijke liefde en die ernstige lust heeft. Kan hij dat dan wel? Is de mens in staat om de wil van God te doen? Nou, dat is een hele terechte vraag. En de catechismus zal daar ook wel een aantal zondagen hierna ook op ingaan. Zondag 44. Daar wordt bijvoorbeeld dat gevraagd: kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomelijk houden? Vraag 114. Nee, zij. Maar ook de allerheiligsten, zolang als ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Dus die allerheiligste, mensen zoals Jozef in Egypte en Daniel in Babel, waarvan we eigenlijk geen zonde weten. Zelfs zij kunnen de wet van God niet volkomen houden. Ze willen het wel. Dat is het nieuwe beginsel dat God in de wedergeboorte heeft gegeven. Die ernstige lust en liefde. Om naar de wil van God in goede werken te leven. Maar zo'n wedergeborene die zal met Paulus moeten gaan leren: het willen is wel bij mij, maar het volbrengen, dat vind ik niet. Want die oude mens, die blijft nog bestaan. Het vlees, dat krijgt dan wel de doodsteek, maar dat blijft aanwezig. En dat onderwerpt zich niet aan de wet van God. Het kan het ook niet. Gods kind draagt niet alleen een nieuwe mens in zich, die bezig is om op te staan, maar die oude mens is er ook nog, die nog steeds bezig is om af te sterven. En die oude mens, die zich niet kan en wil onderwerpen aan de wet van God, die is er de oorzaak van dat er zoveel strijd in het leven van een kind van God, van een wedergeborene, van iemand tot waarachtige bekering gekomen is, overblijft. En dat er inderdaad tijden zijn dat ze helemaal geen vermaak hebben in de wet Gods naar de inwendige mens, zoals Paulus dat noemt. Dat ze tot hun spijt en tot hun schaamte wel eens moeten zeggen: en ik heb er geen zin in om er zin in te krijgen. Dat ze zo vleeselijk zijn en zo verkocht onder de zonde en zo verknocht aan de zonde bij tijden. En dat ze zich met zulk een ijver om God te dienen niet begeven zoals de Heere dat waard is, zoals het formulier dat zegt. Avondmaalsformulier. Misschien zit er iemand in de kerk die nu begrijpt wat Paulus zegt en wat ik hier zo opnoem. En die zegt: ja, ik mag niet ontkennen dat ik iets van de genade van de Heer heb mogen zien. En dat ik iets van mezelf heb leren zien. Ik herken mezelf in dat beeld van die verloren zoon die tot zichzelf kwam en een hekel kreeg aan de zonde en die zonde heb leren haten en ontvluchten. En dat ik oog gekregen heb voor de waarde van het bloed van de gekruisigde. En ik heb ook wel eens gezegd vanuit de volheid van mijn gemoed: hartelijk zal ik u liefhebben, Heere, mijn sterkte. Heere, neig mijn hart, voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Maar ik ken ook andere tijden, tijden misschien wel op dit moment, dat alles zo lauw is geworden, zo flauw is geworden. Dat je zo ingezonken bent. komen we in de schriften ook vaak tegen gemeente, ook bij Gods kinderen. En dan moeten we ons niet gaan excuseren. Dan moeten we niet zeggen, ja nou ja, we zijn ook maar mensen en we zijn ook maar zondaren. En ja, Paulus zegt het toch ook inderdaad en ons daar een beetje achter verschuilen. Of zeggen, ja dat ben ik nou eenmaal, dat is nou eenmaal mijn karakter. Of... Nee, dan zegt de Heere, bekeert u. Beleid uw zonden. Niet excuseren, want zulke redeneringen die houden voor God geen stand. Die nieuwe mens, ja, die voert een strijd tegen die oude mens, maar die zal zich nooit willen en kunnen excuseren en willen schuilen achter die oude mens. De Heere heeft zijn volk toch herschapen, wederom geboren. Ook om in de goede werk te wandelen, zo zegt Paulus tegen de Efeziërs. En de Heere bestraft zijn kerk. Bijvoorbeeld in Openbaringen als hij zegt, dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. En dan zegt de Heere tegen die mensen die zo ingezonken zijn. En die weer geen lust en liefde hebben. En die eerste liefde verlaten hebben. Bekeert u dan. En doe de eerste werken. Die ik lief heb, die kastijd ik. En misschien gebeurt het juist daarom wel in het leven van hen die geen vreemdeling zijn van die genade. Dat ze gekastijd worden. Dat ze beproefd worden. Dat hun leven met doornen omtuind wordt. Om hen zo terug te brengen naar die eerste liefde. Om weer opnieuw tot waarachtige bekering te komen. Niet alleen te steunen op die eerste bekering. En terug te grijpen op wat iets misschien van 10 of 50 jaar geleden. Maar dagelijks tot bekering te komen. Doe die eerste werken. Zo zegt God tegen dat ingezonken volk. Een hartelijke en ernstige lust om naar de wil van God in goede werken te leven. Dat is een zaak van het hart. En de bron waaruit een mens goede werken gaat doen, gemeente, dat worden de catechismes aangewezen als het geloof. Wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof, en dat is het geloof is uit zondag 7... En dat uit zondag 23, met alles wat daarover gezegd is, die uit een waar geloof geschieden. Geloof dat in de wedergeboorte geschonken wordt, de vrucht van de wedergeboorte is, door de Heilige Geest geschonken. Daaraan worden die goede werken verbonden. Dat is de bron, daaruit komen de goede werken op. En daarmee is dus eigenlijk gezegd, gemeente, dat van een niet wedergeboren mens geen goede werken verwacht mogen worden. Iemand die niet bekeerd is, niet tot waarachtige bekering is gekomen, niet begint af te sterven van die oude mens en niet begint op te staan van die nieuwe mens, daar kunnen geen goede werken verwacht worden. Men kan geen druiven van een doorn lezen, zo staat er in de Bijbel. Die kun je niet van een doornstruik verwachten. En een kwade boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Zonder het geloof is het onmogelijk om God te behagen. Alleen die uit een waar geloof geschieden. En anders zijn het geen goede werken. Ja, zegt iemand, maar er zijn toch zoveel mensen op deze wereld die aan God nog gebod doen. Die niet naar de kerk gaan, die niet in de Bijbel lezen, maar die zo oprecht leven. Die zo'n lief en vriendelijk karakter hebben. die zo humaan zijn, die hun leven in de dienst van andere mensen besteden. Zoveel voorbeelden in deze wereld van mensen dat je zegt, dat zijn toch goede werken die ze doen. Nou, dat is natuurlijk zeker zo. En dat is ook bepaald niet onbelangrijk. En daar zetten we natuurlijk ook geen streep door. Maar gemeente, ik mag u toch wel even in herinnering roepen dat wij hier nu niet in het gemeentehuis zijn. Waar mensen vanwege hun vrijwilligerswerk en vanwege hun dienst aan de mensen onderscheidingen ontvangen. Nee, we zijn hier in de kerk. En we zitten hier onder het woord van God. En we staan hier voor Gods aangezicht. En daar gelden andere normen en andere regels dan in de maatschappij en op het gemeentehuis. Maar mensen kunnen natuurlijk op zich goede dingen doen voor elkaar, in naaste liefde. Maar als de naam van God niet genoemd wordt en als het met het geloof in God niet gepaard gaat, dan mag het vanuit de schrift niet de naam hebben van goed werk. Dan kunnen we vanuit de mens gezien nog zoveel goeds doen. En nogmaals, dat is natuurlijk ook goed dat dat gebeurt, maar voor Gods aangezicht is en kan de mens er niks mee bereiken. En daarom zegt de profeet Jesaja ook dat onze beste werken met zonde bevlekt zijn. En dat onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. Wij zouden misschien denken, onze slechte werken, ja, die zijn met zonde bevlekt. Nee, onze beste werken. Wat wij doen, geheel belangeloos voor onze medemens. Het is met zonde bevlekt. Niet onze ongerechtigheden zijn een vod waarmee we bekleed zijn. Een gescheurd en vuil kleed. Nee, onze gerechtigheden. De allerbeste dingen die wij doen. In de kerk bijvoorbeeld. Ons bidden. Ons Bijbel lezen. Het uitdelen van onze gaven aan de dienst van de Heer. Ons werk in de kerk. Op allerlei mogelijke manieren. Het preken. Huisbezoeken afleggen. Onze gerechtigheden. Een wegwerpelijk kleed. En dat is best een harde les gemeente om dat te leren. Paulus die beschrijft dus in Efeze 2, wat we gelezen hebben, de doodstaat van de mens. En dan heeft hij het niet alleen over die Grieken. Over die Efeziërs die zich hebben te buiten gegaan aan de afgodendienst aan Artemis, Diana, de godin van de vruchtbaarheid met allerlei zedeloze feesten. Nee, hij zegt wij allen. Dood door misdaden en door zonden. Hij schaart zichzelf erbij in. Paulus, die vrome Jood, die fariseer, een Hebreër uit de Hebreeën. Een theoloog. Wij allen. Dood door de misdaden en door de zonden. En van een dode kunnen geen werken, laat staan goede werken, verwacht worden. En daarom zegt Spurgeon ook ergens in een preek over die goede werken. Wat moeten wij met de prediking van de goede werken? Moet je alle mensen oproepen om goede werken te doen? Dan geeft Spurgeon als antwoord. Nee, dat is een list van de duivel. Maar moeten mensen dan geen goede werken doen? En dan zegt Spurgeon, er is onderscheid tussen dood en leven. de levenden, hè, degene die door God levend gemaakt zijn, door zijn Heilige Geest, die door het geloof ingeplant zijn in Christus, die uit Hem leven, die worden opgeroepen om goede werken te doen. Maar de doden, zo zegt hij, die worden geroepen om zich te bekeren. Bekeert u? Waarom zou je sterven? Om dat leven te zoeken. Waakt op, gij die slaapt. Staat op uit de doden. Christus zal over u lichten. En voor de goede orde, gemeente, dan krijgt natuurlijk niemand de vrijbrief om dan maar door te gaan in de zonde. Dat zal de Heer nooit toestaan, dat wij, omdat we nou eenmaal dood zijn door misdaden en zonden, en omdat ons vlees zich niet onderwerpt aan de wet van God, dat we zeggen, nou ja, dan kunnen we de zonde wel gewoon gaan doen. Nee, niemand krijgt van God toestemming om in de zonde te blijven liggen. Maar als we onbekeerd zijn, dan moeten we niet de boodschap krijgen van, en nou moet je zo jezelf zo gaan kleden en dan moet je dat en dat gaan doen. Nee, bekeert u. Vliet de toekomende toren. Dat is de boodschap vanuit de schrift. Aan mensen die dood zijn door misdaden en door zonden. En ik weet, er heeft die mens ook die levendmakende geest bij nodig. Zonder de geest zal een mens nooit ook aan dat bevel gehoorzamen. Maar niettemin, dat bevel moet klinken. Het bevel van bekering en geloof. Het bevel om te horen naar de stem van de Zoon van God. Maar het is zo gevaarlijk om dode zondaren op te roepen tot goede werken. Jezelf op te knappen en jezelf waardig te maken en geschikt te maken. En ga nou eerst maar eens dit en ga nou eerst maar eens dat. Bekeert u. De boom moet eerst goed worden. Voordat er vruchten aan kunnen groeien. Niet aan de vrucht groeit de boom. Dan beginnen we bij de vrucht. Nee, aan de boom groeit de vrucht. En niet andersom. Kain en Abel die gingen beide offeren. En zo aan de buitenkant zag je helemaal geen verschil. Allebei hadden ze een offer voor God. Maar Abel deed het uit het geloof en Kain niet. En daarom wees God dat offer van Kain af. Die zag het hart aan. God zette er een streep door. Door al die godsdienst van Kain. Maar als dan door genade dat beginsel van die waarachtige bekering door Gods geest gewerkt is. Als dat beginsel er is van de afsterving van de oude mens en ook de opstanding van de nieuwe mens. Laten die goede werken er dan ook wel zijn. Daarom onderwijst de catechismus ons daar ook in. Die hartelijke en die ernstige lust en liefde. En dat die uit een waar geloof opkomen. En wat zijn die goede werken dan? Nou, die worden genormeerd door de wet. We zouden kunnen denken, ja, dat heeft te maken met naaste liefde, goede werken, goed zijn voor de ander. Dat komt zeker aan de orde, gemeente, maar het is natuurlijk niet alleen de tweede tafel van de wet, zelfs zeker niet als eerste, want de eerste tafel van de wet, die komt natuurlijk heel nadrukkelijk aan de orde. De wet van God, die begint met de eerste tafel. De norm van de goede werken ligt in de 10 geboden. Beginnend bij het eerste gebod. God liefhebben boven alles. Daar begint de Heer Jezus Christus mee. Dat is de norm. En dan ook de tweede tafel. De naaste liefhebben als jezelf. En de praktische uitwerking, gemeente, dat laten we beleven en welzijn liggen voor de komende zondagen. Zo de Heer ons het leven geeft. Dan gaan we de hand van de wet die goede werken proberen ook praktisch te maken. Maar dat is dus de norm. de wet van God. En niet zoals de catechisme zegt, die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Niet onze regeltjes, niet ons gevoel. Zo zien we dat en zo zagen we dat bij de fariseeën. Geboden door de mens bedacht. En dan kwam je tot gebod op gebod en regel op regel. Raak niet en smaak niet en roer niet aan. En niet alleen de fariseeën deden dat, en dat is ook de achtergrond natuurlijk van zondag 33, dat tref je ook aan bij de Roomsen. Maar laten we ook bij de fariseeën en de Roomsen niet stil blijven staan, want het zit in ons aller bloed, ook in onze gezinten. Onze regels. En daar mensen aan afmeten. Terwijl het lang niet altijd duidelijk is dat het nou gegrond is op Gods heilig en onfeilbaar woord en wet. Maar de norm ligt dus in de wet van God. En dan de hele wet. Ook dat gebod waar u of jij of ik zo moeite mee hebt. Of misschien moet ik zeggen, juist dat gebod. Juist dat gebod waarvan je weet, daar ben ik zwak op. Niet alleen naar sommige, zo zegt zondag 44, maar naar al de geboden Gods leven. Al de wet van God, dat is vrucht van genade. En dan hebben we het over de heiligmaking, over het leven in de dankbaarheid. En daar vinden we vele voorbeelden van in de schrift. Dat mensen niet naar sommige, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. En dat hun leven naast de wet van God gelegd kan en mag worden. De kinderen van God die ons in de Bijbel beschreven worden, ja, aan de ene kant tref je dan heel vaak hun zonden aan. Daarin is de schrift ook eerlijk. Om daarmee aan te tonen dat het inderdaad nog mensen zijn die dat oude bestaan met zich omdragen. Maar we treffen ook voorbeelden genoeg aan van mensen die laten zien dat ze dat beginsel van de opstanding van de nieuwe mens kennen. Dat treffen we bijvoorbeeld aan bij die hoofdman van Capernaum, van wie gezegd wordt dat hij het volk van God lief had. En dat hij het huis van God lief had. En dat hij de synagoge in Capernaum had gebouwd. Daar had hij al zijn geld aan uitgegeven. We lezen het ook van Dorcas bijvoorbeeld. Van wie gezegd wordt in Handelingen 9 dat het een vrouw was vol van goede werken. En die vele aalmoezen deed. En zo kunnen we vast nog wel meer voorbeelden bedenken. Genade, gemeente, maakt een mens heiliger. En daarmee zeg ik toch niks onbijbels als ik dat zo zeg. Dat een mens door genade in die opstanding van die nieuwe mens heiliger wordt. Dat het te merken is, niet alleen moet zijn, maar ook is. Als een man tot bekering komt, dat zal zijn vrouw toch merken. En een man zal het van zijn vrouw toch merken. Het zal toch te merken zijn als een kind, als een jongere tot bekering komt. Die zal toch zijn vader of zijn moeder geen verdriet meer willen doen. En vroeger zeiden de mensen wel eens, als een boer tot bekering komt, dan zullen ook de koeien dat merken. En daar kunnen we van alles bij opmerken, gemeente, maar u begrijpt wat ik bedoel. Het zal te merken zijn. Ja, zegt u maar, ik val mezelf zo vaak tegen. Ik mag niet ontkennen dat dat beginsel van die genade in mijn leven er is. Maar ik val mezelf zo vaak tegen. Ik walg soms zo van mezelf. Ja, dat is dan uw eigen waarneming. En dat is natuurlijk ook zo. En dat is ook de bevinding. Zoals mensen dat vroeger wel eens zeiden, minder zonde doen, maar in de beleving groter zondaar worden. En dat heeft dan ook te maken met dat laatste punt, hè, dat je de eer van God op het oog krijgt. En als je de eer van God op het oog krijgt en niet de eer van mensen, ja, dan is het beste nog niet goed genoeg. En dan kom je zoveel tekort. U al mijn liefde waardig, schatten, maar het ontbreekt daar zo vaak aan. Het gaat er niet over hoe ik het zelf beleef dan allereerst. Dan blijft het inderdaad waar wat die hoofdman in Capernaum zegt. Die ouderlingen die hadden gezegd tegen de Heer Jezus, hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en hij heeft de synagoge gebouwd. Nou, dat hebben die mensen dus gezien. Die man is tot waarachtige bekering gekomen. Dat kon je duidelijk aan hem merken. Maar zijn eigen waarneming was, ik ben het niet waardig. Ik ben zelfs niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Dan ziet u het hart van iemand die de eer van God op het oog heeft. En die volmaakt God begeert te dienen. Maar die moet zeggen met Paulus, het volbrengen dat vind ik niet. Maar die goede werken worden genormeerd aan de heilige wet van God. En dan het laatste, die zijn ook gericht op de eer van God. Dat is het doel van de goede werken. Dat wordt dan wel als laatste genoemd, maar het is natuurlijk het allerbelangrijkste. De eer van God. Dat God erdoor wordt geëerd en door wordt gediend. Je krijgt God op het oog. En niet zozeer jezelf. Daarom zijn goede werken ook helemaal niet bedoeld om daar zalig door te worden, om daar iets mee te verdienen. Je ziet het ook bij die verloren zoon. Hij ging terug naar zijn vader. Hij kreeg oog voor de goedheid van zijn vader en hij vroeg, maak mij een van uw huurlingen. Althans, dat was hij van plan om te zeggen, want als we de gelijkenis lezen, de vader laat hem niet eens uitspreken. Hij kust zijn mond als het ware dicht. En hij wordt niet aangenomen als een huurling. Hij wordt niet als een dienstknecht in het huis van zijn vader ontvangen. Nee, deze mijn zoon was dood. En is wederlevend geworden. Hij was verloren, is gevonden. Breng hiervoor het beste kleed. Doe schoenen aan zijn voeten en een ring aan zijn handen. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Hij kwam als zoon terug in dat huis. En natuurlijk ging hij aan het werk. En hij vond het helemaal niet erg, zo zei ik eerder in de preek al, dat die vader zei, wil je dit doen? Of en nou moet je dat doen? Nee, het was nou een liefdedienst. Hij hoefde er niks meer mee te verdienen. Hij was een zoon. Hij was vrij. Het was geen slaaf. Geen dienstknecht. Die om loon werkte. Maar hij was vrij als een kind. En dat is ook het geheim, gemeente, van de goede werken. Ze zijn tot Gods eer, maar ze worden ook in vrijheid gedaan. Om God te behagen. Maarten Luther heeft daar een prachtig boekje over geschreven. Eigenlijk wel zijn belangrijkste werk. In 1620 verscheen dat. De vrijheid van een christenmens. Dus de vrijheid van iemand die bekeerd is. Maarten Luther wist wat dat was. Vrij te zijn. Vrij van de slavernij van de zonde. Vrij van het juk van de wet. Vrij van het werkverbond. Doe dat en gij zult leven. Maarten Luther had het natuurlijk geprobeerd. We kennen zijn levensgeschiedenis, denk ik. Die jonge mensen ook, hoe Maarten Luther geprobeerd heeft om door goede werken zalig te worden. Daar ging hij voor het klooster in. Hij ging vasten, hij onthield zich van eten en van drinken. Dagelijks bidden, uit de Bijbel lezen. Hij had zelfs een zweep waarmee hij zich sloeg tot bloedens toe. En de andere monniken die waren bang dat Maarten Luther nog eens een keer het leven zou verliezen. Zo hard was Maarten Luther voor zichzelf. Om goed te worden, om vrede te vinden. Hij ging er zelfs voor naar Rome en op zijn knieën de trappen van de Sint-Pieter beklimmen, maar hij vond geen vrede. Totdat hij tussen 1516 en 1519, of 1513 was het geloof ik, als theoloog, als hoogleraar, zijn studenten les gaf uit de Galatenbrief en de Romeinenbrief. En verlicht door Gods geest begon te verstaan dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven. En dat God geen rechtvaardiging eist, niet door de werken recht te worden voor God, maar dat hij die rechtvaardigheid schenkt. Hij schenkt de gerechtigheid van Christus. De werken van de Heer Jezus Christus, de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus, het lijden van de Heer Jezus Christus, dat wordt allemaal geschonken aan de zondaar. En door het waarachtig geloof krijgt een zondaar deel aan die gerechtigheid. Staat hij recht voor God. Zijn zijn zonden vergeven. En toen hij dat zag, zo zei Maarten Luther, toen ging de poort van het paradijs open. En nu hoefde hij nooit meer goede werken te doen om zalig te worden. Hoefde hij dan geen goede werken meer te doen? Jazeker, en daarom schreef hij ook de vrijheid van een christenmens. Waarin hij zei, in dat tweede deel van dat werkje, dat het een vrijheid is in gebondenheid aan Gods wet. Namelijk, je krijgt een lust en een liefde om naar de wil van God in goede werken te leven, wat de catechismus hier zegt. Of wat die verloren zoon zei. Maak mij een van uw huurlingen. Mag ik alsjeblieft weer in uw dienst werken? Maarten Luther zegt in dat werkje het volgende. Hoewel de mens innerlijk, wat de ziel aangaat, door het geloof genoeg gerechtvaardigd is en alles heeft wat hij hebben moet, dan geeft hij drie motieven aan waardoor hij moet werken. Hij zegt, de mens moet toch werken. Waarom? Nou, omdat hij hier op aarde in dit lichamelijke leven blijft. Hij blijft een oude mens om zich dragen. Hij moet zijn lichaam in bedwang houden. En hij moet een derde onder de mensen verkeren. Hij blijft hier op aarde. Hij blijft in zijn lichaam. En hij blijft onder de mensen. En daar komen de goede werken om de hoek kijken. En die goede werken die zijn dus niet om iets mee te verdienen. Hij hoeft niet meer gerechtvaardigd te worden. Dat gebeurde door het geloof. Dat gebeurde in de rechtvaardiging door het geloof. Maar Maarten Luther die vergelijkt dat met Adam en Eva. In het paradijs voor de zondeval. Die leefden in vrijheid. Die waren zalig. In gemeenschap met God. Maar, zo zegt Luther, God wilde niet dat die mens werkeloos zou zijn. En daarom gaf hij ze werken op. Ze moesten de hof bebouwen en bewaren. Ze moesten rentmeester zijn. Ze moesten elkaar liefhebben en God liefhebben. Niet om de zaligheid zozeer, maar om God te behagen. God behagen. En zo is het nu ook, zegt hij, in het leven van een gelovig mens. Die is gerechtvaardigd. Hij is levend gemaakt. Hij is zalig. Hij is in de hemel gezet. Maar om nu niet werkeloos te zijn, geeft God die bekeerde mens te werken. Om God mee te behagen. God te eren. God te dienen. Dat is de plaats van de goede werken. Niet om de zaligheid te verdienen, want dat heeft Christus verdiend. Maar om God te eren en om te dienen. En Maarten Luther die zegt: het is alleen een godvrezend mens die goede werken doet. De goede werken maken de mens nooit godvrezend. We kunnen nooit door goede werken te doen een godvrezend mens worden. Maar alleen godvrezende mensen doen goede werken. Zoals ik eerder al zei, gemeente, niet aan de vrucht groeit de boom, maar andersom. Dat begrijpen de kinderen in de kerk ook. Dat begint niet met een vrucht en daaraan gaat een boom groeien. Nee, eerst is er de boom. En dan pas komt de vrucht. En zo is er eerst het leven, eerst het geloof, eerst de bekering en dan pas de goede werken. Een kind van God is vrij van de werken. Namelijk om zalig te worden. Maar hij doet ze uit liefde tot God. Hij doet ze omdat hij lust heeft gekregen om deze God te vrezen, die hem overlaat met gunstbewijzen. Die hem het leven geschonken heeft. Die hem het eeuwige leven in het vooruitzicht heeft gesteld. Erfgenaam van het eeuwige leven. En daarom zegt de dichter van Psalm 119: uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Als vrucht van het waarachtig geloof, tot eer van God. Amen. Dankzegging en gebed. Heren, wij hebben samen stilgestaan bij een van de, ja, toch wel ingewikkelde stukken van het geestelijke leven. De goede werken, waar vanaf de zondeval al zoveel dwalingen over zijn geweest. Waar de mens die door het verbroken werk verbond toch nog zalig wil worden. Goede werken denkt te kunnen gebruiken om zalig te kunnen worden. En het zit zo in de mens ingebakken, heren. Het zit zo in ons bloed om mee te werken, om mee te helpen. Maar dat bedenken, dat is vijandschap tegen u. Want uit genade zijt gij zalig geworden, zo hebt u in de Efezebrief gezegd. Niet door de werken, omdat niemand roemen. Maar die werken, die mogen er wel zijn. Als de verloren zoon weer terugkeert naar zijn vader. Om daar nu uit liefde voor die goede vader in die liefde dienst te mogen zijn. Heere, geef ons dat geheim ook te kennen. En te midden van de strijd die er is, ook in het leven van uw kerk, tussen die oude en nieuwe mens, tussen het vlees en de geest, toch maar veel te schuilen bij die kruisbanier van Koning Jezus. En te mogen zien dat we in hem geschonken krijgen, niet alleen de rechtvaardiging, maar ook de heiligmaking en een volkomen verlossing. Heere, wilt u geven dat we deze dingen nog eens mogen overdenken. En niet naast ons neerleggen als ingewikkeld. Want juist uw kerk krijgt ze toch ook op het oog. De goede werken en dat vanwege de eer van uw naam. Wilt u met ons zijn het verdere van deze avond. Geleid ons verder naar huis. Wilt u met ons zijn in de week die begonnen is. Wees met de kinderen op school. De ouders, vaders en moeders in hun gezinnen. Wilt u ons gedenken als we geen gezin hebben, alleen door het leven gaan of anderszins. Wilt u ons helpen in alle dingen van het maatschappelijke leven, ook in het ambtelijke leven ons nabij zijn, in de huisbezoeken die er gedaan worden, de catechisaties, het verenigingsleven. Wees met ons als er moeilijke dingen zijn, als de gang naar het ziekenhuis moet worden gemaakt, als er kuren moeten worden ontvangen, als er uitslagen verwacht worden. U weet, Heere, wat er in ons leven omgaat. Wilt u volgende week ook onze vriend en broeder dominee Ruijs hier gedenken. En ook ons in onze oude gemeente Katwijk. Geef ons dat we ook op die eerste kerstdag elkaar weer mogen ontmoeten hier in uw huis. Achtervolg de prediking, Heere, met uw geest. Vergeef wat niet was naar zin en mening van uw geest. Maar wil het uwe met uw genade en geest bekronen. Bewaar ons allen voor een onverwachte en onverzoende dood. En hoor onze gebeden om Jezus wil. Amen. Psalm 86 vers 6 zingen wij tot slot. Leer mij naar uw wil te handelen. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.